Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast deze week is Barbara Breedijk, bedrijfscabaretière.
Joh, weet je, lekker jezelf pijnigen. Gewoon nog een keer ervoor gaan.
Oh, maar dat is ook...
Maar dat je echt toch je op een gegeven moment zijn gewoon naar ruggen te kijken. Nee. Maar dat je denkt, dit is het niet.
Sommige cabaretiers doen nooit een bedrijfsoptreden. Anderen doen ze af en toe. Barbara doet alleen maar bedrijfsoptredens. Ze doet namelijk heel vaak muzikale wrap-ups. Aan het eind van een congres of een evenement vat zij de hele dag samen in een leuk lied. De kans is daarom klein dat je Barbara kent uit het theater, maar het zou best eens kunnen dat je haar wel eens op een evenement hebt gezien. En misschien heb je er ook wel eens op de radio gehoord als singer-songwriter. Daarover aan het einde van de aflevering nog een heel goed verhaal. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Barbara Breedijk. Nou ja, het gaat in de podcast vaker over bedrijfsoptredens. En voor heel veel comedians is dat echt zo. Oké, nee, ik ga ze echt niet doen. En er zijn natuurlijk een paar comedians.
Ik luister je podcast, ja.
Die het juist wel doen. Ja. Jouw hele niche is juist bedrijfsoptredens.
Ja. Daar focus ik me op. En ik denk dat het verschil is. En nou ja, wat ik ook de eerste keer tegen je zei. Ik zie mezelf ook niet zozeer als theatermaker. Maar ik kom ergens entertainment en amusement brengen. Wel inhoudelijk, ook af en toe. Ik zeg ook wel eens soms komisch confronteren bij bedrijven. Dat je ze een mooie spiegel voorhoudt. En toen ik voor Pieters Bouwtechnieken speelde voor allemaal constructeurs, installateurs. Nou, het was echt dak ging eraf. Was voor mij is leuk. En toen zei de directeur, een beetje bescheiden man. Nou, je hebt ons een spiegel voorgehouden, maar hij is niet gebroken. Toen dacht ik, nou, weet je, dan heb ik precies de juiste toon te pakken.
Ja.
En, maar was ik nou nog bij het begin? Ik kan altijd alle kanten op gaan, hè?
Ja, nou ja, van het feit dat dus bedrijfsoptredens, jouw hele ding is.
En ik kan me niet voorstellen dat ik een theaterstuk maak en dat dan 30, 40 keer hetzelfde doe. En natuurlijk is het niet hetzelfde, omdat je elke keer voor een ander publiek staat en in een andere zaal. Maar wat ik heel leuk vind, het avontuur is, ik schrijf iets ter plekke of ik bedenk iets van tevoren en ik weet niet hoe het gaat vallen. Ik weet het echt niet. En dat vind ik rete spannend. Maar elke keer weer een avontuur.
Ja.
Dus het blijft een uitdaging en het verveelt niet. Absoluut niet. Ook als het misgaat.
Ja, dat is inderdaad het leuke. En dat is wat ik zelf, waarom ik altijd heel nerveus word voor bedrijfsoptredens. Je kan het niet testen. Je kan niet ergens een try-out doen.
En dat vind ik juist fijn.
Maar wel ook, en dat maakt inderdaad ook, als het wel goed gaat, dan is het heel leuk.
Ja.
Maar als het dan niet goed gaat,
ja.
Oh man.
Ja, zal ik een beetje een soort voorgorde neergelegd van...
We gaan er gewoon bij.
Van matig tot ernstig.
Helemaal goed, we duiken er gewoon ergens in.
Oké. Okay.
En want, oh ja, dat is nog wel even goed, want je zei net ook al wrap-ups doen. Een wrap-up, dat is aan het einde, dan ben je nog...
Ja, muzikale wrap-up.
Ja, precies. Dan ben je nog de horde die mensen moeten nemen voordat ze naar de borrel mogen.
Ja, ja.
Want zo voelt het soms.
Nee, ik zeg altijd, ik stuur ze zingend de borrel in. En dat gebeurt ook echt. Dus het is juist, ik zeg altijd tegen organisaties, het is juist heel goed voordat ze naar de borrel gaan om echt opgetild te worden. Ja. Want sommige congressen kunnen ook echt, dat sprekers, sommige kunnen echt alleen maar zenden. En het is het, en dat het wat weinig interactief is. En dan juist om even lekker die spiegel voor te houden. Dus een beetje op te tillen. Een beetje gekkigheid te brengen. Letterlijk ook dat ze moeten gaan staan, moeten gaan zitten. Een beetje meezingen. Ja, het werkt meestal wel.
Nou, precies. Maar vooral ook voor de term de afronding van de dag.
Ja, de afronding van de dag. Ik ben een soort neutralist. En,
En ook goed om daarbij even te benoemen, denk ik. Want je zei al, soms bedenk je de plekken, soms krijg je het van tevoren voor. Maar vaak met zo'n wrap-up is een groot deel natuurlijk ook echt gewoon op basis van wat er op de dag zelf is gebeurd en voorgevallen en gezegd.
Ja.
En kan je ook niet eens alles voorbereiden. Dus even, om even de druk te schetsen die er op je staat om daar te presteren.
Ja, maar het is voor mij is druk goed, want anders ga ik ook niks doen.
Ja, herken ik het helemaal niet.
Dus ik denk dat ik daarom ook zo dom ben op bedrijfsoptredens. Nee. Maar van tevoren verdiep ik me absoluut in de sprekers. Ja. In wat ze gaan vertellen, in de workshops. Als echt, binnenkort speel ik voor de Belastingdienst. Echt, ze hebben tig workshops, die kan ik niet allemaal bezoeken. En dan is het wel goed om toch even van alles wat te weten. En dan schrijf ik een refrein van tevoren en een melodie. En de rest schrijf ik daar ter plekke.
Ja. Top, laten we beginnen. Want je hebt er een paar
Ik heb lijstjes. De meest recente optreden, dat was voor het Rode Kruis. Daar speel ik echt heel vaak voor. Ontzettend leuke club mensen. En gevraagd om een muzikale wrap-up te maken. En voor een stel afgevaardigden van het Rode Kruis. En dat was in Van de Valk Breukelen. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een soort
voormalig Chinese restaurant.
Ja, je denkt nog steeds, ik ga naar de Chinees, als je het ziet. En dat was een middag. En ik kwam daar aan. En het was een klein, smal congreszaaltje. En daarnaast zat nog een ander congreszaaltje. En op een gegeven moment was er een spreker en het ging onder andere, wat doen we met het geld van Giro 555? Maar ook, waar komt dat terecht? Maar ook een spreker over oorlogsrecht. Het ging natuurlijk ook over Oekraïne.
Mm-hmm.
En ik had een microfoon tot mijn beschikking. Ik had van tevoren een soundcheck gedaan. Maar alle sprekers, omdat vanwege die zaal was zo klein, die besloten dat zonder microfoon te doen. Dus deze vrouw die sprak over oorlogsrecht, die op een gegeven moment ging ze echt zo roepen van, kunnen jullie mij horen? En zo ging het eigenlijk de hele... Maar de inhoud was echt heel goed, Wouter. Maar zij ging de hele tijd op diezelfde toon, ging zij door. En dat nam ik natuurlijk en dan wat workshops gevolgd. Maar ik nam dat natuurlijk mee in mijn wrap-up. En het was vanaf moment één, weet je, ik ging spelen. Ze zaten er lekker in, ze gingen helemaal mee. En ze moesten lachen en ze gingen klappen tussendoor. Nou, helemaal top. Nou, en toen kwam ik dus bij dat punt van die spreker. Ze stond er echt als een soort generaal. Nou, dat was echt heel mooi. En toen zei iemand achter in de zaal van het Rode Kruis, ja, je moet nu echt even, we moeten echt even stoppen. En ik zo, want je zit helemaal in de flow, hè? Je moet ineens, wow. Oké, ja, want er kwam dus een dame van de zaal daarnaast. Die zei, sorry dat ik stoor. Ik ondersteun Rode Kruis van harte en we worden ook allemaal donateur. Maar ik wil vragen, wij zitten hiernaast, of het wat zachter kan. En ik zo, oké. En wat ik merkte, ik had het dus nog nooit meegemaakt, dat je echt wordt onderbroken midden in een optreden. Dacht ik, oké, ik zeg, nou, we pikken hem op. Ik zeg, we gaan het gewoon niet meer zo uitbundig doen. Ik zeg, jullie hebben weer een paar donateurs erbij, heb ik ook weer mooi geregeld. En dus dat, maar het was wel heel lastig om weer in die flow te komen. Uiteindelijk goed afgerond. Maar wat is dat? Toen dacht ik, wat is dat als je dan... Ik kon het wel begrijpen, weet je wel. Dus dan niet goed geïsoleerd. Ja, wist ik veel.
Ja.
En toen heb ik daarna gevraagd, waar ging het daarnaast dan over? Ja, het was wel ernstig. Het ging over darmkanker. Ik zeg, dat is ook ernstig. Ik zeg, wij hadden het hier over oorlog. Dat is ook ernstig. Dus ja, ik vond het wel... Het was wel moeilijk om mezelf te herpakken. En dat heb ik er ook wel van geleerd. Dat als je gebroken wordt...
Even terug naar dat moment zelf. Hoe lang was je al aan het...
Ja, ik was denk ik... Meestal doet zo'n wrap-up wel 10, 11 minuten. Ik denk dat ik wel 6, 7 minuten onderweg was. En omdat het echt ook... Je voelt wanneer echt iets valt. En die hele zaal ging met me mee. En ik kan me ook heel goed voorstellen... als je daarna zit en je houdt een lezing... En je bent niet meer te verstaan... Maar het was echt wel heel... Ik dacht, man, wat is dit? En dat zijn dus de dingen waar je zelf niks aan kan doen, hè? Mm-hmm. Er zijn genoeg dingen die komen zo aan
bod. Want dit was iemand van achteruit de zaal? Nee, of was dit
dat was iemand van het Rode Kruis die achter in de zaal. En er kwam een vrouw binnen van naast de zaal.
Ja,
dat had ik misschien even beter moeten vertellen. Die dus in de zaal daarnaast zat, wat niet goed geïsoleerd was.
Ja.
En daar werd dus een lezing gegeven.
Nee, dat begreep ik. Ja, meer pardon. Gewoon dat je dus opeens zo stil wordt gezet.
Ja, ja.
Want zolang je nog niet weet dat het gaat gewoon...
Nee,
om
dan ga je gewoon lekker door.
Nou ja, dat ook. Maar ik kan voor als iemand zegt, hey, kunnen we even stoppen?
Zij sprak, werd er niks gezegd. Hè? Dus
wat voor sfeer hangt... Want dat slaat om, neem
ja,
ik aan.
Ja, nou, het duurde niet lang genoeg en ik heb mezelf kunnen herpakken. Maar het was wel... Ik snap het ook, maar het was wel... Ik denk dat het nog beter was geweest als dat niet was gebeurd. En uiteindelijk, toen zei ik, nou, we doen... Ja, precies. Toen zei die moderator nog van... nou, allemaal... Want ik zei nog, niet te hard applaudisseren, niet te hard lachen. En toen zei de moderator nog, nou, hard applaus voor Barbara. En ik, ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Maar nee, joh, uiteindelijk... En het is alvast de opdrachtgever, is helemaal goed. Dus dat, ja... Maar het verbaasde me niet... Weet je, het is een klein zaaltje en een zaaltje ernaast.
Ja, ja, ja. Dus. Ja, het kan gebeuren, maar het wel... Zeker als je inderdaad een opbouw hebt en je weet... Oké, ik doe dit, dan komt ik hierin. Dat,
ja,
ik daar, want daarna, je bent ook... Natuurlijk kan je zeggen, nou, we doen allemaal wat minder... Maar
ja.
Je bent wel gelijk alsof je staat te koken in een keuken... en iemand zegt, oké, heel leuk, maar je mag deze twee van de vier pitten niet meer gebruiken.
Nou, dan word ik gek.
Ja.
Dus dat is een wonder. In de keuken zou ik gek worden. Maar op dat moment bleef ik gewoon wel rustig, weet je. Want je staat natuurlijk, iedereen kijkt naar je. En je moet wel, jij moet degene zijn die dan een besluit neemt. Mm. Die dan daarop anticipeert.
Ja.
Dus dat was, goed. Maar dat zijn dus de dingen waar je zelf niks aan kunt doen. Althans, ik stond te schreeuwen, maar ik deed iemand na. En de volgende was een bedrijfsoptreden voor Miele.
Ja,
dat is al een paar jaar geleden.
Witgoedfabrikant.
Ja, de beste. En wij
die, die tot halverwege jaren 90 echt de meest vrouwenvriendelijke slogan ooit hadden.
Wat was dat dan?
Langs de A2, we reden vroeger heel vaak langs.
Ja?
Als we naar familie gingen, en die hadden altijd de slogan... Miele, weet wat vrouwen willen. Of weet wat vrouwen wensen. Even niet twee.
Wellicht dat ze haar vast moeten houden. Luister. Ik had dus daar ook een beetje op geanticipeerd. Maar ik werd dus een week van tevoren gebeld. Eigenlijk is dat te kort. Weet je, om je echt goed voor te bereiden. Ja. Was een invalklus. En via Open Podium Hilversum, waar ik wel eens speelde... waren ze bij mij terechtgekomen. En interview met die directeur. En ze gingen dus het nieuwe plan lanceren aan de monteurs... en aan de medewerkers van kantoor. En of ik dat wilde samenvatten. En toen zei ik ook tegen de directeur... een man, een heel enthousiaste man... En toen zei ik ook van, ja, het is denk ik belangrijk dat ik ook een monteur spreek. Aangezien die, weet je, wat jargon. Nee, hoeft niet. En dit en dat.
Oh.
Want ik, ja, weet je. En dan had ik volhardend in moeten zijn. Nou, toen dacht ik, oké, dan schiet ik wel even een monteur aan als ik er ben. En dan vraag ik wel een paar termen. Want dat werkt gewoon als een tierenlier. Ik ben er nu niet thuis. En, de setting was, ik weet niet meer waar het was... waarschijnlijk ergens in Nieuwegein. Nee, het was trouwens bij Miele, op de locatie zelf.
Het Miele Experience Center.
Miele Experience Center. En het was een podium, was in het midden. Dus je hebt mensen voor je, je hebt mensen links, rechts, achter. Hou ik niet van. Wist ik niet van tevoren. Dat vraag ik nu altijd, hè. En waarom hou... Kijk, ik kan niet draaien. Ik schrijf een tekst ter plekke, ik zet het ergens neer... En ik kan niet, terwijl ik gitaar sta te spelen, kan ik draaien. Dat gaat niet.
Nee.
Dus dat was al een dingetje. Dat
ook zonder gitaar en tekst is het al lastig om gewoon rond te spelen. Ik heb het heel vaak gedaan.
Ja, hoe is maar, dat? Wat?
Nou ja, het is lastig. De plek waar ik het deed was bij Tasty Comedy in Scheveningen.
Ja.
Dat was een dinnershow. En er kwamen heel veel ook mensen met Groupon deals en weet ik wat. Die kwamen gewoon voor het hele uitje, niet voor comedy. En dan altijd, als je naar voren stond te spelen, zeg maar... dan hoorde je achter je, ontstond een rumoer. Dus dan draai je om. Nou, en dan kijk je daarheen, speel je die kant op van de leraar terug... dan worden daar stiller. Maar het wordt een soort whack-a-mole, weet je wel? Dat je van die mollen die omhoog komt, elke keer sla je iets stil. Aan de andere kant komt het weer op. Dat is daar. Maar ik kan gewoon vrij draaien. Jij hebt inderdaad je gitaar en je vers geschreven tekst... die je niet uit je hoofd hebt kunnen liggen.
Met gitaar kan ik wel draaien, hoor. Maar ik kan natuurlijk niet alles...
Nee, maar gewoon de hele installatie bij elkaar. Precies. Ja.
En ik had gewoon, ik heb meestal broekpakken aan. Deze zat erg strak. Dus dan ben je nog bewuster, althans. Ik was me nog bewuster van, oké, toen zei ik ook nog zoiets van, nou, de mensen achter me, die hebben een leuke dag. Nou, toen werd er wel gelachen in ieder geval. En ik had aan de aanleiding van het interview met de directeur, die had gezegd, ja, Miele was altijd een merk. Dat werd van moeder op dochter, werd dat doorgegeven. He, dat was, maar hij zegt, het is natuurlijk veranderd. Er zijn veel meer singles, samengestelde gezinnen. Emancipatie. Wat jij zei, dat was vrouwenvriendelijke slogan. Er is wat veranderd. Dus ik had ervan gemaakt, Miele, er was een tijd dat alle vrouwtjes voor je vielen. Nou, dat is het. En dat was denk ik waarschijnlijk ook... Ja, nou ja, ik stond daar te zingen. En er gebeurde...
Beschrijf even voor je verder vertelt...
Allemaal monteurs, allemaal man. In die zaal.
Ja.
Op krukken. En die hadden al volgens mij niet zo'n hele... ik had het idee dat het wat verplicht was om daarbij te zijn. En dan moet je nog naar een vrouw die zingt luisteren. Nou, en die zegt dan, Miele, er was een tijd dat alle vrouwtjes voor je vielen. Het kan enigszins gevoelig liggen. En het ging er ook over, van, het was de bedoeling om het merk ook wat aanlokkelijker te maken. En dus ik had er echt wel een beetje op geanticipeerd. En uiteindelijk had ik geëindigd met... Ja, dat is echt heel slecht. Miele, er is geen hetere. Nou ja, dus dat was... Ja, dat kon echt niet. Maar het sloeg gewoon absoluut niet aan. Ik had niet de toon. Ik had niet... Er werd bijna niet gelachen. Het was gewoon niet... Het was gewoon niet goed. Dus dat, je doet gewoon je ding en je gaat door... En je kan dus ook niet draaien. Je voelt je beperkt in je bewegingsvrijheid. En normaal ben ik altijd van, oh, Sjaak ze dit. En dat, Mohammed dat, bij wijze van spreken.
Ja.
Kan ook niet. En toen dacht ik ook wel, ja, dat was te kort van tevoren. Het podium werkte niet mee. Ik had me er veel meer in moeten verdiepen. En ik denk dat het dan echt wel... Dan was het echt wel beter gegaan. Als ik me meer in die wereld van die monteurs had verdiept. Want nu sloeg ik de plank totaal mis.
Klaar. Ja, maar ook al dacht je... Dat je dus, maar ik ken nog niet eens het feit dat je iemand aan kan spreken of dat je iemand kan benoemen. Maar ook dat je gewoon letterlijk met 3/4 van de zaal kan je gewoon geen contact maken.
Nee.
Want zo ver kan je hoofd niet draaien, simpelweg om die kant op te kijken.
Nee. Nou, maar nou heb ik wel eens gespeeld dat mensen links, rechts en voor je zitten. En dat ging hartstikke goed.
Ja. Nee, maar dan kan dus, kijk je een keer links, kijk je naar voren, kijk je. Ja. Dat gaat. Maar achter je.
Nee, ja. Dus dat, maar dan nog, dan kan ik echt zeggen van, net zei ik, dat is een optreden. Dan komt iemand even de zaal binnen en zegt, we moeten stoppen. Maar dit kan ik ook zeggen, ja jongens, ik had het gewoon veel beter moeten voorbereiden. Ik had geen korte termijn ding moeten aannemen. Dus nou ja, ik ben ook nooit meer teruggevraagd, dat zegt ook genoeg. Maar wat leuke was eigenlijk alle medewerkers van kantoor, die kwamen me af en die zeiden dat het leuk was. Dat waren de vrouwen. En die waren wel in de minderheid, behoorlijk in de minderheid. Dus dacht ik, oké, nou dan heb ik daar in ieder geval wel wat te pakken gehad. Maar de mannen vonden het niks. Ja.
Oh, en dit was ook weer een minuut.
En het was voor de barbecue trouwens. Nog erger dan voor de borrel. Die willen gewoon lekker naar de barbecue. Ik snapte het.
Ja, maar dat heb ik altijd. En dat is een van de dingen die ik heb met bedrijfsoptredens. Dat ik altijd denk, oké, maar... Wie doe je er echt een plezier mee? Want zeker in zo'n setting met monteurs... Die doe je waarschijnlijk echt gewoon een grote plezier... door voor het geld wat ze aan jou uitgeven... Ja. Een cocktailbar te huren en zeggen... jongens, we hebben ook mojito's.
Ja. Of gewoon speciaal biertjes.
Of wat dan ook. Of een extra vleespakket.
Ja.
Nou, noem maar op. In ieder geval alles behalve... We hebben cabaret en sorry, maar we hebben ook nog een vrouwelijke cabaretier. Daar ga je de gemiddelde monteur gewoon geen groot plezier mee doen. Dat is heel oneerlijk.
Nou ja,
maar...
niet van Miele in ieder geval. Ik weet niet of de gemiddelde monteur, maar bij Miele niet.
En hoe lang moest je spelen?
Ook weer nou, dat was ook 10 minuutjes. Hè. Ik weet niet of ik een energizer heb gedaan. Ik denk het niet. Ik dacht, nou, dat moet ik hier niet doen. Dus dat ik alleen...
Dat je gewoon iets doet. Dat ik gewoon even moet staan zaal, of geluid maken. Of dingen. Ja.
Geluid maken of een klapstamp oefening. Percussie, body percussie doe ik wel eens. Maar dat leg ik van tevoren altijd voor aan de opdrachtgever of dat iets is. En dat is ook afhankelijk van de sfeer van de dag. Wat hebben ze nodig, weet je? Van wat is er nu op dit moment moeten gebeuren? Zeker als een dag bijvoorbeeld alleen maar zenden is, dan zet ik die energizer in. Want dan moeten ze ook echt, voordat ze het lied tot zich kunnen nemen, even weer uit hun hoofd gehaald worden en in hun lijf gezet.
Heb je wel eens, dat is altijd mijn vrees bij dat soort dingen. Ik doe natuurlijk ook veel publieksopwarming.
Ja.
Daar zet ik niet per se dat soort middelen in, maar het komt op hetzelfde neer. Dat ik moet zorgen dat iedereen enthousiast wordt. Heb je wel eens gehad dat je zo'n ding inzet en dat gewoon zo'n zaal gewoon, nee, dit doen we niet.
Ik zit even na
dat er gewoon heel weinig mee wordt gedaan. Want dat is altijd mijn angst.
Ja, maar dat snap ik wel. Ik kijk altijd wel hoe ver ik kan gaan. Ik had een keer bij de Noordwest Ziekenhuisgroep. Dat speelde ik in Den Helder. Dat was een goed optreden. En dat was nog wel midden in corona. Mensen zaten op afstand van elkaar in de zaal. En ze hadden elkaar voor het eerst gezien. En ik denk, nou, ik ga dan ook een energizer doen. En zei, jullie moeten gaan staan, dan mogen jullie weer gaan zitten. Mogen jullie staan, dan mogen jullie weer gaan zitten. En ik merkte al wat irritatie. Zei ik, nog een keer staan en zitten. Het is heel simpel, hè? En dan weet ik gewoon, oké, nu moet ik stoppen, weet je wel. Want dan ga je wat weerstand voelen. Maar dat vind ik juist.
Ja.
Vind ik, kijken tot hoever kan ik hem rekken. En ik weet ook wel dat ik met een bepaald soort ontwapendheid en kwinkslag en met alles wat ik heb geleerd in de psychiatrie, krijg ik bijna wel iedereen in beweging. Ja, het is echt zo. Dus dat is over het algemeen wat wel. Het op een of andere manier werkt het wel altijd.
Heel fijn.
Dus dat ook bij het UWV zeg ik. Als bij het UWV, bij de medewerkers van het UWV werkt, werkt het overal. Dus dat. Nee.
Hoe is jouw ervaring überhaupt met het UWV? Ik heb namelijk ook wel eens voor het UWV gespeeld.
Ik heb vijf keer voor ze gespeeld. En dat was dan wat ik merkte. Was in vijf delen opgedeeld, vijf eventdagen. En dan de ene maand in Nieuwegein, de andere maand in Den Bosch. Dus, ik weet niet of het 1948 heette, geloof ik. Maar kom ik ook nog op terug.
Geen idee.
Een congrescentrum. En wat ik daar merkte is dat je ze echt voor je moet winnen. Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar dat je even ergens doorheen moet voordat ze zoiets hebben van, oh ja, met jou gaan we de middag afsluiten. Met jou kunnen we wat.
Ja, want sowieso dus even dat, het beeld, want het is natuurlijk de ik weet niet waar de afkorting voor staat. Uitvoerende instantie, in ieder geval voor uitkeringen en werkzoekenden.
Heb je een uitkering nodig, kom je terecht bij het UWV.
Precies, maar en het zijn ambtenaren en veel ambtenaren die er ook al
heel
lang
werken. Heel lang werken. En wat ik op een gegeven moment deed, was gewoon midden in de zaal gaan zitten. En dan ging ik naast iemand zitten en dan vroeg ik, nou, hoe lang werk jij hier al? Wat vind je zo leuk aan je werk? En toen begon ik, nou Henk, hij zit er nog. Weet je, en dat was gewoon een perfecte binnenkomer.
Ah, okay.
Dus heel erg aansluiten bij die tendens. Maar ook de directeur op de hak nemen.
Ja.
Dat werkt eigenlijk overal. Die had, ik weet even niet meer hoe de beste man heet. Ik weet nog wel hoe zijn vrouw heet. Marie-Louise. En hij sprak zo. Het dagvoorzitter was Milo Berlijn. En die vroeg elke keer, hoe gaat het met je vrouw? En die sprak zo hartverwarmend over zijn vrouw, Marie-Louise. Dus ik had een soort, op een ukulele, een soort chanson. Marie-Louise. En hij had het ook over gereedschapsdoos en weet ik wat allemaal. Dus dat had ik allemaal aan elkaar gekoppeld. En dat werkte echt heel erg goed. Dus je moet ergens doorheen, maar dan heb je ze wel.
Ja.
En de ene keer ging het gewoon beter dan de andere keer. Maar ik weet niet wat jouw ervaring is.
Nou, ik heb één keer van een lokale afdeling van het UWV een kerstborrel gedaan. En dat was echt al lang geleden.
Maar ook echt op de borrel, dat je niet in een zaal stond.
Op de borrel?
Ja.
Onaangekondigd?
Ja,
met begin maar. In de periode dat ik dacht, oké, dat doe ik dan wel.
Ja.
Een van de redenen waarom ik heel blij was dat ik op een bepaald moment kon zeggen, ik doe geen bedrijfsoptredens meer.
Nou, ik zeg altijd, ik ga niet op de borrel. Dan stond sta ik naast de borrel, laatst ook. Ik zeg, ik zie dat ik naast de borrel sta. Ik speel niet op de borrel. Ik speel alleen in de zaal. Daar ben ik heel duidelijk in.
Ja.
Dus dat.
En is dit door schade en schande wijs geworden?
Nou, ik heb wel. Volgens mij helemaal in het begin staat me niet meer op mijn netvlies. Maar sowieso, de setting is daar niet naar. Je doet een wrap-up, je doet comedy, of je doet omdat je je bedrijf iets wil meegeven, of dat je ze wil, dat je ze een beetje ontlading van de dag. En dat gaat niet op een borrel. De borrel is ook de ontlading.
Ja.
Dan gaan ze netwerken, zie je elkaar. Dus dat werkt niet.
Nee,
je hebt wel veel in cafés en kroeg gespeeld. Kijk, daar leer je echt de aandacht naar je toe trekken. met mijn eigen liedjes. Maar voor bedrijven, ja, dan gaat de functie van wat je daar aan doet bent, gaat er niet.
Nee,
maar ik kan even geen voorbeeld noemen.
Heeft niks. Je had sowieso voorbeelden klaar liggen. Ik had
optreden in Limburg. En wat ik vertelde net, dat ik voor Marceline Bogers, voor het bedrijf Congressen met Zorg heel veel heb gedaan. In Ede, congrescentrum, Ede Wageningen. En dat is echt, nou, in die setting had de organisatie, zorgorganisatie die mij hadden benaderd voor een congres in Limburg, hadden mij daar gezien. Dus met je stoelen, podium, hartstikke goed. Wondere wereld goeie van setting. Dementie, goede setting. We gaan haar vragen voor onze zorgcongressen. 4 ging over kleinschalig wonen in Limburg. Speel ik niet vaak. En toen dacht ik, oké, gaan we doen. Leuk. En dat is ook al, denk ik, 5-6 jaar geleden. En toen kwam ik daar aan. Ja, we gaan even laten zien waar je speelt. Nou, ik ben benieuwd. En het was in het ziekenhuis zelf, in een soort vervallen gymzaal waar de gordijnen al 80 jaar hingen. En dat je denkt, joh, ga eens even wassen, vriend. En ook zo'n podiumpje van op tafeltjes. Vond maar zo, ja, ik weet niet wat het was, maar ja, het zag er gewoon echt heel mistroostig uit. Dat ik dacht, oké, en het licht was of TL-verlichting of gewoon, nou ja, niks. Dus dat, weet je, dat werkte gewoon. Dat dacht ik van tevoren, nou, dit gaat hem niet worden. Maar dan ben je gewoon heel vriendelijk. Nou, we gaan gewoon kijken, weet je. En ik moest een muzikale wrap-up doen. Ik had wel me ingelezen in het bedrijf, zoals ik te werk ga. En maar ik had ook al helemaal niet naar. Er was ook een dame, die kwam het begin van de avond. Want het was 's avonds, na werktijd. En 4 avonden voor de medewerkers. Informeren over kleinschalig wonen. Workshops, plenair gedeelte. Allemaal in die zaal aan staantafels. Mensen stonden dus ook.
Oh,
en er was daar. Ja.
Staantafels.
Ja, nou, echt. ik hoor je. En dus. En er was er een vrouw, maar die was een vrouw uit Limburg met die gewoon echt precies wist te duiden vanuit die regio, vanuit die provincie van. Nou, en iedereen ging met haar mee en weet ik wat allemaal. Ze had een leuke jurk aan, ze had een soort Karen Bloemen was het, maar dan Limburg op zijn Limburgs. Dacht ik, oké, nou, hier houden ze van. En ik moest het dus afsluiten. Nou, ik had wat notities gemaakt en ik ging naar de workshops toe. En op een gegeven moment zat ik bij een workshop, volgens mij ging het over voeding. En ik zit daar en ik wil gaan schrijven. Ik kan niet verstaan. Ik weet niet wat ze zeggen. En het was gewoon in het Limburgs. Toen dacht ik, oké, ik ben altijd van, wat kunnen we nog wel? Weet je wel? Oké, hoe ziet het eten eruit? En maar ook van, kan ik aan mensen vragen, hoe hebben ze de workshop ervaren?
Ja.
Denk ik, oh, dat was zo. Ik had me echt zo van tevoren veel beter. Echt veel beter moeten voorbereiden ook. En, maar ja, nou ja, Limburgs leer je niet 1, 2, 3. Maar goed, dat je weet waar je aan begint. Nou, en toen ging ik dus spelen. Ja, dat. Ik stond voor die microfoon mijn ding te doen. Allemaal. Nou ja, dat werkte voor geen meter. Er waren een paar mensen die luisterden. En toen heb ik ook aan de organisatie teruggekoppeld dat ik het wel een grote uitdaging vond om dit nog 3 keer te doen. Dus toen zei weet je wel, ik had ook een slaapplek geregeld, een bed en breakfast ergens. Nou, dus toen zei ik van, oké, laten we morgen gewoon nog een keer kijken. En dan had ik ook wel wat dingetjes mee kunnen nemen. Nou, mensen willen gewoon kletsen. Mensen hebben een drankje, hebben een biertje. Dat,
zeker,
nou, eigenlijk was dit mijn ervaring op de borrel spelen.
Ja.
Ja. Dus dan speel je niet op de borrel. Gewoon, ja, ik was gewoon behang. Serieus. Niet eens behang, ik zat erachter. Het was echt heel erg. En toen heb ik gezegd, jongens, ik dacht, ik heb die bed and breakfast. Ik zeg wat ik ga doen morgen, want het werkt niet. Ik ga gewoon lekker koffertje spelen. Want ik heb altijd wel, dat heb ik ook in de beginperiode gedaan. Ik noem een beetje jazzy liedjes. Ik zeg, want dit werkt niet. Dus toen heb ik zelf het heft in de handen genomen.
Ja.
En heb ik ook wel teruggekoppeld, ja, de omstandigheden. Ik ben in Limburg onder andere. De omstandigheden waren niet zo goed naar. Dus dat, Dus daarom speel ik nooit meer op de borrel. Heb je gelijk antwoord op je vraag.
Ja. Oh, maar dan is het lekker, weet je, de vorm die jij hebt, dat je dan dus wel kan zeggen, dan doe ik wat koffertjes.
Ja, nee, precies.
En dan doe ik gewoon de muzikale omlijsting. Ja. Hoef ik niet te proberen.
Nou, je hebt in een punkbandje gespeeld.
Ja, maar daar ga ik op de gemiddelde bedrijfsborrel ook niemand blij mee maken. Ook op een gewone borrel ga ik daar heel weinig mensen blij mee maken.
Oké.
Ja, nee, oh, maar...
Ja, het was, en toen ben ik gewoon overdag Maastricht in gegaan, want ik hoefde verder niets. Toen kwam ik daar gewoon, nee, serieus, toen denk ik van, nou, ik ben hier nou toch, ik ga even...
Ja, 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 ja.
Ja, weet je, wat moet je dan met je tijd? En toen ben ik die avond dat ik heb gespeeld, ik zou ook nog blijven slapen, maar toen ben ik naar huis gegaan. Ja.
Wat heb je toen alleen de tweede dag gedaan? Of ook
de derde en de vierde dag heb ik covers gedaan. En de tweede keer heb ik nog, ik denk, je moet het gewoon, joh, weet je, lekker jezelf pijnigen. Gewoon nog een keer ervoor gaan.
Oh, maar dat is ook...
Maar dat je echt toch, je op een gegeven moment zei gewoon naar ruggen te kijken. Nee, nee, maar dat je denkt, dit is het niet. Echt. Maar ik voel het nu nog een beetje als ik eraan terugdenk.
Want hoe laat je ook op voor die tweede, als je de ervaring hebt van de eerste?
Ja. Wat? Nou, weet je, ik had echt gewoon goede hoop. Ik had ook de hele dag nog zitten schrijven en een beetje schaven. En ik denk van, nou, misschien valt dit goed. En ik had nog gekletst met de organisatie en me er nog meer in verdiept. Maar ja, dat is...
Nee, ik begrijp heel
het was,
goed
dat het ging nog slechter.
Dat je goede
het
hoop hebt.
Het ging nog slechter dan die eerste avond.
Oh, echt?
Want ik nam toen al mijn optredens ook op, hè? Dus ja, want dan leer je echt het beste. Dus gouden tip. Ja. Weet je, dan leer je het beste. Maar nou, nee, ja, toen in mijn beleving was de tweede avond misschien iets beter. Maar toen keek ik terug, nee, die eerste avond was echt veel beter. Toen was er nog wel aandacht. Toen was er nog wel aandacht, ja. Ja.
Oh, want dat is... Dat er geen lach is en geen reactie, dat is al pijnlijk. Maar dat je dan in ieder geval nog aandacht hebt, dat is nog... Maar als zelfs de aandacht wegvalt...
Ja. Ja.
Oh, dat is...
Nee, ik was er niet op mijn plek. Nee. Dus inderdaad, staan tafels in de band. Nou moet ik wel zeggen, ik speel ook liedjes op huwelijken. En dan... Weet je, een lied op maat. En dan is het een hele informele setting. Dan is dat heel anders. Dus ja.
Ja, maar er komen mensen ook met een ander doel. Ja, ook wel gewoon voor de gezelligheid en om te kletsen. Maar dat is, heb ik toch het idee dat anders is dan als je al een dag gewerkt hebt. En dan krijg je nog allemaal informatie te verwerken.
Ja.
En dan mag je eindelijk, dan ben je echt gewoon de horde die mensen nog moeten nemen. Voordat ze gewoon ofwel naar huis kunnen, want de oppas zit te wachten. Of de gezin, weet je. Of de borrel.
Ja. Ja, en je komt niet uit de buurt. Ik heb wel als singer-songwriter heel erg veel... Nou, heel erg veel. Ik heb mijn plaat ook opgenomen in Boekend. Vlakbij Venlo. En als singer-songwriter heel fijn gespeeld in Limburg. Maar dit dacht ik, ja... Ik ben ook niet teruggevraagd.
Ik denk dat je, zeker als je dan ook gewoon... een leuke, losse Limburgs presentatrice hebt... En jij staat er als Hollander.
Nou, zij presenteerde het niet trouwens. Oh, ik weet niet meer. Volgens mij was de moderator ook iemand van het bedrijf zelf. En dat scheelt ook, hè? En dan, kijk, die presentatrice die was een soort voorprogramma.
Ja,
dus ze was geen presentator, was meer een iemand die een actje kwam doen. Met haar omhoog. En de moderator was iemand van de organisatie zelf. En dan sta je eigenlijk ook wel een beetje achter, hè?
En waarom is dat?
Nou, ik vind het verschil tussen een professionele moderator en iemand uit de organisatie is... Een moderator is die kan sowieso sfeer brengen, inhoud. Die staat er fris in, want die staat er buiten. En die kan al bezoekers, deelnemers een wat meer... eigenlijk een verbinding creëren. En als kijk, je kunt goede dagvoorzitters hebben binnen een bedrijf. Maar het is toch beter als je er buiten staat. Als je erin verdiept. En het is echt een vak apart. Hmm. Als je mensen moet interviewen of moet aankondigen. Dat wordt echt onderschat hoe belangrijk dat vak is. Ik heb nu binnenkort ook weer optredens van... het is ook weer iemand, dus de woordvoerder van het bedrijf. Tuurlijk kan die iets... Maar die klinkt ook zo. Nee, maar dan denk ik... je wil ook iemand hebben die kritisch kan zijn.
Ja.
Nou, dat willen ze dan kennelijk niet. En toen zei ik ook tegen de organisator van het congres... Ik zeg, nou, dat vind ik wel jammer dat ze iemand van binnenuit dat doen. Nou, hij zegt, dat vind ik ook, maar dat ze willen het zo.
Ja.
Ja. Maar dan hou ik er van tevoren wel rekening mee. Oké, is de dagvoorzitter kritisch? Steek ik er nog even een paar in. Weet je wel. Dus, maar ja, dat is wel lastig. Oh ja.
Hoi, Wouter hier.
Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaar staat. Oké, snel weer terug.
Zal ik verder gaan?
Ja, ga lekker
deze,
verder.
Deze is ook leuk. Dus het was de uitmarkt voor, volgens mij de laatste, voordat onze grote vriend corona toesloeg. En er was daar in de Open Bak, ken je wel, denk ik. De Open Bak, georganiseerd door het Betje Asfalt Theater. Ja. Die stond daar met een tentje, superleuk. Ik speelde daar.
En het over de uitmarkt in Amsterdam.
Uitmarkt
en de
Amsterdam,
Open Bak is een open podium, elke dinsdagavond al 100.000 jaar.
Met Ben Lansing.
Ben Lansing is ermee begonnen toen hij niet meer op dinosaurussen kon jagen.
Oh, dat wist ik niet. Oh, daar wil ik straks alles over horen.
Geen, hij doet het al heel lang. Okay. Dat is wat ik
wil. Nee, hij is gewoon, hij is het meubilair, hij hoort bij het meubilair. Nou, hij is de oprichter ook. Nou goed.
Ja, fantastische vent.
Ja, vind ik ook. Hij is zo leuk. En dan kan altijd zo, dan gaat hij zo. Hij praat een beetje zo.
Maar goed, opening van het cultureel jaar met de uitmarkt. Ja. Zij hadden een tentje.
Ja, dit is echt. Nou, ik weet niet wat ik hiervan moet denken, maar nou, ik had gespeeld. Het was hartstikke leuk. Gingen ook mensen zitten en zo. Dus dat was fijn in dat tentje. En toen ben ik daarna flyers gaan uitdelen en zo. En, want ik hou ervan. Open Bak, mensen moeten daarheen. Weet je, cultuur, belangrijk, beginnend talent. Ja. Komt je ook naar de Open Bak? Komt u naar de Open Bak? Ik doe dat. Vind ik leuk, een praatje maken. En op een gegeven moment geef ik mijn flyer ook aan een man. Ja, komt u ook naar de Open Bak? Wat oudere man. En die zei, ik ken de Open Bak. Ik zo. Nou, wat fijn dat u de Open Bak kent. En ik merkte al dat ik al, oké, volgens mij moet ik een beetje mijn enthousiasme, moet ik mezelf een beetje in toom houden hier. Ja, en ik ben de directeur geweest van de Kleine Comedie. Oké. Ik kende de beste man echt niet. En nou, ik merk dat mijn hart nu ook begint te kloppen. Dat op dat moment ook. Maar ik dacht ook, ja, maar sorry, ik ken u echt. Dat zei ik niet. Maar toen dacht ik, dus was dus Joost Nijssel.
Joost Nijssel, ja.
Het zegt genoeg over mij. Maar
ik zou hem ook niet herkend hebben in het beeld.
Nee, dus volgens mij zou ik nog iets, maar wilt u nog steeds een flyer? En ik keek ook Ben aan. Ja, wat, weet je wel, wat gebeurt hier? Dus dat, dus je kan ook, zeg maar, naast dat je op het podium staat, als je flyer staat, kan je ook.
Ja, ja, ja.
Maar ik vond zijn reactie ook wel dat ik dacht, ja, kom op. Weet je wel. Ja, dat. Ik moet ook wel denken, ik heb toen een paar jaar geleden opgetreden voor de toenmalige directeur van de jaarbeurs.
Ja.
Albert Arp, heel was echt superleuk optreden. Harry Glossbach had ervoor gespeeld. En toen altijd als iemand dan zegt, het was een leuk optreden, en die komt zelf naar me toe, dan geef ik een flyer. En toen zei ik tegen mijn man, wilt u een flyer? En toen zei hij ook van, oh, u weet wie ik ben. Ik zeg, nee, ik weet niet wie u bent. Maar ik denk ook niet dat we in dezelfde kringen verkeren. Zoiets zei ik, weet je. Ik denk, moet ik hem ook kennen?
Ja, ja, ja.
Dus dat gebeurt wel eens. Dat was uiteindelijk Fijke Siebesma. Ja, weet je, dat kan gebeuren. Goed. Dat. Oké. Hoe lang hebben we nog?
We hebben nog wel even. Dus, en je zei dat je ze op gradatie van ergheid had gesorteerd.
Oh ja. Misschien is Limburg het pand dan wel de kroon in vergelijking met dit. Het Schager Cabaret Festival onder het kopje wedstrijden. Zegt dat jou iets?
Het zegt mij iets. De naam ken ik.
Ja.
Ik weet dat het een cabaretfestival is in Schagen. In Noord-Holland, maar verder niks. En ik weet dat ik er ooit in het begin van mijn carrière nog wel eens volgens mij naar heb gekeken van, oh, wat is dat?
Ja.
Maar ook wel met dit soort wedstrijden, dat je ook wel afweegt, stel ik zou winnen, heb ik er wat aan?
Nou,
want het is een categorie festivalletjes.
Ja.
Alleen als je ze wint, is het de moeite van het vermelden waard. En als je er aan meedoet en je wint ze niet, dan is dat ook een beetje sneu.
Ja.
Vat ik het zo goed samen?
Ja, nou, er was wel een hele goede winnaar dat jaar. En, maar ik denk wel dat je dat. En ik dacht van, nou, misschien kan ik dit dan wel proberen. En,
overigens, de reden waarom ik met enig.
Nee, ik snap het.
Nee, maar
nee, want ik zal zo zeggen...
Ook om het toe te lichten. Ik in het eerste jaar dat ik begon met spelen, won ik een klein festivalletje.
Culture Comedy Award.
Ja, precies. En die stond wat hoger in aanzien. Dus dat is ook al dat je dan daarna kijkt. Ja, nee, dan ga ik dan naar een kleiner festival? Nee, daar heb ik dan niks aan.
Nee, tuurlijk. En ik dacht, nou, misschien is dit dan wel
niet
de
dat
manier...
ik neerkijk op alle kleine lokale festivals. Dat is
nou, ja, kijk, het Schage Cabaret Festival is denk ik wel iets op zich. Ja, wat er gebeurde was de avond bij de voorronde werd ik soort de avondwinnaar. Ja. Mijn eigen liedjes, was onwijs leuk. Dus en daarna word je dus gecoacht. En ik denk dat je bij andere wedstrijden waar jij refereert, dat je dan gecoacht wordt door echte profs uit het vak. en dan, nu zat er wel een prof bij, maar ik weet niet of ik haar naam nu goed zeg. Funda Hoede. Is een dame, een cabaretière die in een rolstoel zit. Komen we ook nog op terug.
Het zegt mij helemaal niks, maar dat kan aan mij liggen.
En zij was een goede coach. Maar ook Sylvia Wardenaar. En zij coachte mij ook. En op een gegeven moment, dus dan moet je naar de finale toe werken.
Ja. Yeah.
En ik weet nog dat Farbod Mokhanen stond in de finale. Chris Verlaan, Dominique Arnold, om maar even een beeld te schetsen. En
prima.
Ja, dat is Love Chris en Farbod en Dominique. Maar Sylvia, ik moest van haar soort, ik weet niet meer wat het was, maar dan laat ik me gewoon leiden door regie, die zal het wel weten. En dan moest ik een soort boom spelen en eigenlijk alles wat gewoon out of character was. En nou, ik heb dus ook niet... Ik had daarvoor nog een paar optredens. Dus ik denk, ja, ik kan dat nu wel gaan oefenen. Maar ik doe gewoon lekker mijn eigen ding. Dus ik had het ook verder niet geoefend, behalve op die finale avond. Want ik had er eigenlijk ook geen fiducie in. Weet je wel. Maar op dat moment denk ik, nou, ik ga dat maar doen.
Ja.
En voor mij, op die avond, speelde Chris Verlaan. Nou, het dak ging eraf. Chris was... Ja, ik vind Chris fantastisch. Een van de best bewaarde geheimen in cabaretland. Hij is zo goed. En daarna kwam ik. Nou ja, ik stond daar ook gewoon al niet lekker. Die boom te spelen.
Chris is
Kamerettenwinnaar.
Hij is ook de gast geweest. Maar gewoon heel erg droog, talig. Een beetje Kees Toorn, Hans Dorenstein-achtig. Ja. Maar heel, heel slemielig, lage energie.
Ja.
Best een contrast volgens mij met wat jij doet.
Nee, inderdaad. Dat sowieso. Maar hij had wel heel veel energie aan de zaal gegeven.
Ja.
Dus ze zaten wel in een hoge energie. En ik had juist het idee, oh, nu kom ik op. Oh, weet je wel. En dat voel je. Je voelt... Dit gaat hem niet worden. En dat weet je al vanaf seconde heen. En dan moet je nog 20 minuten. Echt. Ik heb ook laatst, omdat we dit gingen doen... Dankjewel, Wouter. Heb ik ook fragmenten teruggekeken. Nou, ik zie er wel goed uit. Maar ik herken mezelf verder niet. Ik ben gewoon niet... Ik ben niet dat frivole type, weet je wel, die ad rem is. Ik ben gewoon mijn dingetje aan het afdraaien. En dat... Ja, en ook iets aan doen waar ik niet achter sta.
Nee, maar alleen al dat.
Dat
is al nog wat er voor je is gebeurd. Het feit dat je zegt, ik had er zelf ook weinig verdiend.
Nee,
dat is
al
de doodsteek voor wat je gaat doen natuurlijk.
Nee, dus dat is echt... Ja, dat is... Ik weet niet, was dat erg? Ja, dat was wel erg. En ook, ik denk... Maar ik was ook echt... Ik baalde er enorm van. Dan sta je daar met z'n allen. Daar wil ik deze podcast niet doen. Ik ben echt zo... Ik sta dus nu weer op dat podium. Weet je, helemaal terug. En dan moet je wachten tot de winnaars worden aangekondigd.
Oh, dat ook nog.
En dan sta je daar en je wil gewoon weg. Weet je, je wil weg. Want je weet toch, ik zit er niet bij. Dat weet je nou. Dat is wel fijn trouwens. Dat je gewoon 100% weet, dit is hem niet geworden. Want je hebt ook je collega's gezien, die waren gewoon beter, punt. En nou, er werden winnaars eigenlijk gefeliciteerd. Nou, hup, leuk, weet je wel. Vond ik ook echt superleuk voor Chris, weet je, fantastisch. Want we hebben ook wel echt wel een beetje een band opgebouwd als je zoiets doet. Maar en toen kwam er ook nog, ik had ook nog een mooie ballade gespeeld. Dat was dan wel de laatste restjes van jou in mijn huis over een break-up. En toen kwam ook een man op me af en die zei, ja, ik vond dat liedje wel heel erg mooi. En hij zei, ja, ik zat in de jury. En ik zeg, ja, en wat doe jij? Zo van, wat is jouw achtergrond? Ja, ik werk bij de gemeente. En toen dacht ik, oh, ik ben er zo klaar mee. Zo klaar mee. Maar ja, weet je, dat... het heeft me ook gewoon heel veel gebracht. Ja, ik kan wel zeggen van ik had het niet willen doen. Maar ik heb echt geleerd. Kijk, daarna ben ik een voorstelling gaan doen, Vieren Vrouwen. Nou, jij hebt dat ooit nog wel eens aangekondigd op Festival in de Bosjes. Toen ik daar speelde, dat ik toerde met Vieren Vrouwen. Ja, jij kondigt zoveel
aan. Ik weet het nog heel goed.
Nee, ja,
sorry,
ik maakte er ook een hele leuke grap van. En dat werd geregisseerd door Brigitte Audet. En ik ging daar auditeren als zangeres. Want de voorstelling Vieren Vrouwen ging over odes brengen aan vrouwen van vroeger en nu. En zo is Marie Curie en Sophie Hilbrand, Annie M.G. Schmidt. Echt vrouwen die, ja, die hun voetdruk hebben achtergelaten. En ik auditeerde daar ook als zangeres. En ik wilde een ode brengen aan Frida Kahlo, een Mexicaanse kunstenares. Heel vooruitstrevend voor haar tijd. En nou ja, en het waren gewoon hele goede zangeressen. Die auditeerden allemaal, conservatorium gedaan. En ik speelde daar zo, Viva la Frida, met mijn kleine groene gitaartje, weet je wel. En Brigitte Audet, die had altijd de hondjes mee, 3 hondjes. Dus die kwamen achter haar aan. En ik reageerde op die hondjes heel leuk tijdens die auditie. En toen zei ze later tegen mij, ze zegt, kind, jij moet gaan presenteren. Jij doet dat zo leuk. En ze heeft me geen enkele regieaanwijzing gegeven. Ze zegt, jij moet gewoon lekker jezelf zijn. De beste regie die ik ooit heb gekregen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze me niet als zangeres hebben geselecteerd. Want ja, dat zanggeweld waar ik tussen stond.
Ja, daar kan je niet
zo
tegenop.
Fantastisch. Ja, ja, ja. En dat was echt een feest om dat te presenteren. Dus soms kan de beste regie zijn, geen regie.
Ja.
In mijn geval. Oké. Okay. Nou.
Want is er nog één die er nog uitspringt als waarvan je denkt, oké, okay, maar als dit bedrijf of deze organisatie me nog eens belt, no way, daar ga ik echt niet meer.
Nee, ik denk dat ik wel... Want ben je op zoek naar nog iets ergers dan... Dan dit, of dan wat ik heb verteld?
Nou ja, dat weet ik niet. Als je het hebt, ja. Maar als je het niet hebt, nee.
Nou, het is wel zoals ik werd onlangs ook benaderd door een organisatie. En die wilde echt een festival opzetting en ook een muzikale wrap-up. En ook met staantafels. En dan zeg ik nee. Weet je, en dan vraag ik echt heel goed. Dus ik heb heel veel geleerd om goed door te vragen.
Ja. En als wat sowieso kan je uitleggen. Ik haat staattafels. Volgens mij is dat iets wat we delen.
Ja.
Wat is het probleem met staattafels?
Nou, sowieso een ronde tafel. En mensen zitten niet, dat is 1. Ze staan en ze willen een drankje daarop zetten. Weet je, of iets doen. Ze kijken naar elkaar en ze kijken niet naar jou. En dat is toch wel wat je ongeveer wil.
Mm.
En ik had het met jou erover van natuurlijk uit mijn want ik heb alles wel gehad. Mijn carrière als singer-songwriter hiervoor, Engelstalige singer-songwriter. Dat is wel leuk om te vertellen. Had ik een plaat uitgebracht, April's Fool, op mijn 26e. En opgenomen in Boekend, waar ik net over had, met B.J. Baartmans. Mooie plaat, ook wel goed gerecenseerd in de oor. En daarmee kwam ik op de radio, Tros Muziekcafé. Maar ook, ik kwam ook bij Nachtegiel.
Oké. Okay. Ja, want Giel Beelen zat toen in de nacht op 3FM.
Op 3FM.
2 en 4 volgens mij of zo.
Volgens mij was het...
Ergens in de nacht.
Ja, het was wel laat. Dat weet ik nog wel. Ik was er eerder dan Giel, dat wel. Om te soundchecken. En nou, en ik was ook nog wel een beetje bleu, weet je. Een beetje zo'n naïeve singer-songwriter. En met gevoelige liedjes. Dus ik speelde daar. En hij zat aan de andere kant. Ik had hem eigenlijk nog niet echt begroet. En ik stond in een studiootje te spelen. En ik zong echt een heel gevoelig liedje. Who will keep me? Who will keep me? Nou, echt een van mijn beste liedjes, vond ik. En hij ging er ineens tussendoor zitten. Met zo'n drumcomputer, ja, hij vond er kennelijk geen reet aan, ging die tussendoor. Ja. En ik zei op een gegeven moment, toen zei ik op een gegeven moment, nou, drum solo. Ik denk, ja, weet je, leef je nog maar uit, gast. Weet je wel. Ga dan maar je gang.
Wat goed.
Nou, en toen kwam ik, dus wel die studio in. Ja, het is wel heel lang geleden hoor, maar volgens mij. En ik had zo'n lied geschreven en het heet Screaming for a Skirt. Want ik stond in de Grote Prijs van Nederland en Pierre Wint, die presenteerde het toen. Hele leuke, energieke man.
Ja,
en ik had
kale kok.
Kok en een goede kok. En hij zei toen tegen mij van, nee, weet je wat jij moet doen? Je hebt altijd van die broeken aan. Je moet een jurkje aan doen. Toen had ik er een lied over geschreven, Screaming for a Skirt. Een lekker jazzy liedje. En op een gegeven moment zegt Giel Belen tegen mij, ja, wat leuk dat je een liedje over squirten hebt geschreven. Ik wist gewoon, het was heel erg, maar ik wist ook niet wat het betekende. Wat ik zeg, bleu, jong, naïef, weer wat geleerd. Oh, ja. En ik dacht de hele tijd, jongen, ga je haar wassen, echt. Dus dat is, ja, maar ja, weet je, juist door dit soort dingen, ja, je leert er wel van.
Ja,
wat moet je, anders? En
een van de pijlers voor mij, zeg maar, onder deze podcast is het feit dat doordat je al dit soort onzin doorgaat, dat je uiteindelijk op een punt komt dat je er niet meer doorheen hoeft, omdat je weet wat je moet vermijden of dat je weet hoe je ermee om moet gaan.
Ja.
Maar oh.
Ja.
maar dan ook, hoe is dan zo'n avond? Want dan ga je erheen als singer-songwriter. Tuurlijk, je denkt, oké, het is nacht, maar het is wel, je bent op de radio.
Ja, en toen live, was het echt met Giel Belen, was echt met het glazen huis.
Ja. Ik kan me voorstellen dat je er ook wel heen gaat. En ik denk, nou, dit is wel even een kans die ik moet gaan. En dan krijg je dus eerst al die stomme drumgeluiden er doorheen.
Ja, maar misschien was ik ook niet verbaasd, hè? Want hij is ook wel iemand die een beetje te kakken zet. Weet je, dat. Dus misschien dat ik achteraf ook niet verbaasd was. Maar dat ik echt dacht, waar heb je het over?
Maar dat is toch op het moment zelf.
Ja, nee joh.
Is niet je eerste emotie. Dat is gebelen. Nou eenmaal om mijn gehoor
maar het was niet
in de studio.
Nee, ik had niet, dat had ik eerder bij het Tros Muziekcafé. En dat was ook hartstikke leuk. Weet je, overdag, live publiek.
Ja.
Dat was een hele andere setting dan zo 's nachts. Ik dacht niet. Ik had niet hele hoge verwachtingen van, nou, dit gaat hem worden. Maar ik dacht, ik ga het wel doen. Want je doet natuurlijk alles om je plaat te promoten. En, maar ja, goed. Wat kan ik ervan zeggen? Nou ja, ik ben Nederlands gaan schrijven. Dat is ja genoeg. En ik weet inmiddels wat het betekent. Dus.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!